Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 142, het vierde en het vijfde vers. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Wij noemden nu het vierde en het vijfde vers van Psalm 142. Lezing voor vanavond kunt u vinden in Exodus 32 van de versen 1 tot en met 35. Daarna zingen we uit Psalm 142 het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Vervolgens beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Exodus 32, zingen Psalm 142, vers 7 en doen belijdenis des geloofs.
Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot aan Aaron en zeide tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, de man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron zeide tot hem: ruk af van de gouden oorsieselen die in uw oren, uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en bewierp het met een griffie en maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heeren een feest zijn. En ze stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken en daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. En verder zeiden de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hem ontsteken en hem verteren. Zo zal ik tot u een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods en hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hem uitgevoerd, opdat hij hem doodde op de bergen en omdat hij hem vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw stoorns en laat u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt. En heb tot hem gesproken, ik zal u de zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik u de zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had, zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. En toen nu Jozua des volks stem hoorde, als hij juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem des geroeps van overwinning. Het is ook geen stem des geroeps van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en hetzelfde beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn mijns Heeren ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in het boze ligt. En zij zeiden dan tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, de man die in ons uit Egypte opgevoerd heeft, wij weten niet wat het hem geschied zij. Toen zeide ik tot hem, wie goud heeft die rukken af al wat die goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur, en dit kalf is er uitgekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want de Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hem hadden mogen opstaan. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide: wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hem: alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doe zijn zwaard aan zijn heup en ga door en keer weder van poort tot poort in het leger. En een iegelijk doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd: vult heden uw handen de Heere, want elk zal zijn tegen zijn, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit omdat hij heden een zegen over u lieden geven. En het geschiedde des andere daags dat Mozes tot het volk zeide: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu, ik zal tot u de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide: och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. En nu, indien gij uw zonde vergeven zult, toch zo niet, zo telg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt? Doch ga nu heen en leid dit volk waarin ik u gezegd heb: zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijn bezoekens, zo zal ik een zonde over hem bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn er enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden die vanavond vanuit Gods woord tot ons komen, kunt u vinden in het 32e vers van Exodus 32. En daar lezen we: nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Maar voordat we deze woorden gaan overdenken, zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo is het opnieuw uw trouwe zorg en uw langmoedigheid over ons, dat we hier vanavond voor de tweede maal mogen samen zijn in uw huis, rondom het getuigenis van uw woord. Dat woord het welke u ons nog gelaten hebt, het woord dat ons nog gepredikt mag worden. Dat woord wat ons kan wijsmaken tot zaligheid. En dan mag ons gebed wel zijn of dat woord vanavond dan nog eens kracht mag doen in onze harten. Want ons hart gaat van nature uit naar van alles, maar niet naar u. Maar nu zegt u zelf in uw woord, ik ben gevonden van degenen die mij naar mij niet vraagden en naar mij niet zochten. En wat wordt dat toch een wonder voor hen die u zoeken, maar u niet vinden kunnen. Om nog te mogen ervaren dat het uw opzoekende zondaarsliefde is die zondaren trekt uit de duisternis en hen brengt tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En zou u dan zo vanavond nog in ons midden willen zijn? Wil u helpen in het lezen en in het bidden? En wil ons u allen uw Heilige Geest schenken? Die Geest die het woord vruchtbaar maakt en het woord toepast in het hart. Opdat zondaren nog ontdekt mogen worden aan hun bestaan buiten u. En dat er een droefheid zal komen naar God. Een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid en ons uitdrijft tot u. En dan weet u precies hoe dat nou ligt in ons aller hart. U weet hoe we opgekomen zijn naar deze leesdienst. Of dat er nog een honger en een uitzien in ons hart is naar een woord van u. En zou u dan vanavond uw licht nog eens willen doen opgaan in onze harten? En zou u vanavond nog eens willen spreken tot onze ziel? Want dat hebben we toch allemaal nodig. Voor het eerst, maar ook na ontvangen genade. En zou u dan ook vanavond nog onderwijs willen geven, ook voor uw volk en kinderen? En dat zij alles in zichzelf nog eens mogen leren verliezen. En dat ook weer bij vernieuwing. En mogen leren leven uit hem die het gezegd heeft, ik ben de deur. Bewaar ons dan, Heere, voor een leven zonder God en zonder hoop in deze wereld. Er zijn zoveel roepstemmen om ons heen. Ook in deze wereld, in de wereld om ons heen, die staat op losse schroeven. Het ene wee gaat en het andere wee komt. Maar nog is het einde niet. Nog mogen wij zijn in het lieflijke heden der genade. En nog is het de dag der zaligheid. Leer ons dan onze dagen tellen, opdat we een wijs hart van u mogen ontvangen. En zo willen we ook elkaar opnieuw vanavond aan u de Heere opdragen. Velen van ons zijn er niet, zijn met vakantie en misschien wel heel ver weg. Maar geef dat ook uw dag voor hen een dag van afzondering mag zijn. Want vakantietijd is toch bij uitstek genadetijd. Een tijd om te bedenken waar onze reis naartoe is, onze reis naar de eeuwigheid. En zo dragen wij elkaar vanavond aan u de Heere op, ook in alle zorgen en verdriet wat er wezen kan. Verdriet om kinderloosheid, zorgen om kinderen die niet meer in uw wegen willen gaan. Ziekten, lichamelijk en psychisch. Heere, u kent toch de moeite en het verdriet. En dat het toch ons dichter bij u mag brengen. En dat het ervaren mag worden. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En zo weet u van ons allen af, hier in de kerk en ook zij die met ons verbonden zijn. Gedenk dan aan allen die ook eenzaam zijn en alleen zijn. Aan allen die een stil verdriet in zich omdragen. Want er kunnen soms dingen zijn die anderen al lang vergeten hebben of die al gewoon geworden zijn, maar die we ons hele leven mee moeten dragen. wilt u kracht geven naar kruis. Wil u ook zijn met hen die een geliefde moeten missen? Een vrouw of man of kind, een vriend, een broer of zus. Een verdriet wat het hele leven meegaat. Een wond die geslagen is, die niet geheeld wordt door de tijd. Maar wilt u die lege plaats dan met uzelf en met uw nabijheid vervullen? We bidden u voor onze jonge mensen in het bijzonder. Of dat u ze vast wil houden te midden van alle verleidingen in deze wereld, die zo aansluit bij ons zondige hart. Wil u de keuze van Mozes in hun hart leggen, om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben? Wil u ze vasthouden bij de waarheid van uw woord, en stort nog van uw geest uit over ons en over onze kinderen, opdat uw koninkrijk ook onder onze jonge mensen uitgebreid zal worden en uw naam ook daarin verheerlijkt mag worden. Gedenk ook uw kerk in deze wereld, overal waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Wil u ze nabij zijn en wil u ze staande houden en hun getuigenis nog tot zegen doen zijn voor anderen en ook voor ons, want ze zijn ook ons vaak zo tot een beschamend voorbeeld. En als we dan zien hoe wij nog in vrijheid mogen samenkomen, dan mocht dankbaarheid ons hart wel vervullen. U gaf ook onze gemeente nog weer een eigen herder en leraar. Ook hem willen we opnieuw aan u de Heere opdragen. Wil u hem ook gedenken en geven wat hij nodig heeft en hem tot zegen stellen, in het bijzonder ook zijn prediking in het midden der gemeente. We dragen aan u op ons land en ons volk. Ons land en volk dat heeft afgerekend met u en uw heilzame geboden. Heere, geef dat er nog een terugkeer mag zijn tot de wet en de getuigenis. Want dat zegt toch uw woord, tot de wet en tot de getuigenis, want anders zal het geen dageraad hebben. En ook het volk van Israël bevelen wij u aan. Wilt u geven dat zij de gekomen Christus zullen erkennen als hun zaligmaker? Want u bent toch gekomen als een licht tot verlichting der heidenen, maar ook tot zaligheid van uw volk Israël. En wil u dan zo nog onder ons ook wonen en werken? En dat de duivel het vanavond nog eens mag verliezen, en dat er nog toegebracht mogen worden tot die gemeente die eenmaal zal zalig worden. Hoor en verhoor ons dan uit de hemel. En vergeef ons onze zonden die vele zijn. En dat vragen wij u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we dan nu Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is dit onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs ten offer waren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En het vierde vers brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt in het derde en vierde vers van Psalm 40. Gemeente, er is niet één volk zo arm als het volk van God op aarde. Ze zijn arm aan gerechtigheid, arm aan heiligheid. En nooit zijn ze voor God wie ze hadden moeten zijn. Dikwijls geprobeerd om voor God te kunnen bestaan en voor God te kunnen leven. Maar hoe meer ze daaraan deden, hoe onmogelijker het werd. Een berg van schuld en nooit te kunnen betalen. En waar die machteloosheid van s mensenkant wordt beleefd, daar is nodig een voorbidder. In onze tekstwoorden van vanavond horen we zo'n voorbidder. Maar het is een machteloze voorbidder. We horen in onze tekst Mozes voorbeden doen voor een schuldig volk. Als hij bidt, nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Vanuit deze tekstwoorden willen wij stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste bij de aanwijzing in die voorbeden. Ten tweede bij de afwijzing van die voorbeden. En ten derde bij de heenwijzing door die voorbeden. Onze tekstwoorden spreken dus van een machteloze voorbidder. En wij luisteren dan naar de aanwijzing in die voorbeden, de afwijzing van die voorbeden en de heenwijzing door die voorbeden. Het is 3 maanden geleden dat de kinderen Israëls waren uitgetrokken uit de dienstbaarheid van Egypte. Nu liggen zij naar de stammen gelegerd aan de voet van de berg Sinaï. Mozes is op de berg geklommen om de heilige wet uit Gods hand te ontvangen. Maar het wachten op Mozes duurt zo lang. Het is nu al 40 dagen geleden dat hij de berg opging. Waar blijft Mozes toch, zo vraagt het volk zich af. Wij weten niet wat hem geschiet zij, zeggen ze tot Aaron. Alsof ze willen zeggen, het is best mogelijk dat we hem nooit meer zien. Het duurt immers al zo lang. Wachten duurt altijd lang. En dat nou juist is het ongeluk van de mens. Hij kan zo slecht wachten. Hij kan het niet overgeven in de handen van een God die alle dingen bestuurt naar zijn wijsheid en niet naar mensen dwaasheid. En zo viel ook voor Israël het wachten te lang. Ze wilden wat zien. Ze wensten niet te leven bij het woord van God. En daarom maakten zij een beeld van God. Mozes bleef weg en God zweeg. Ze vertrouwden niet op de woorden Gods dat het alles wel gemaakt zou worden. En daarom maakten zij nu een beeld Gods. Wie niet gelooft dat God het alles maakt, die gaat zelf wat maken. En die gaat steunen op een zelfgemaakte God. Dan hoef je niet meer te klagen, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Want dan stel je jezelf tot de maker, om zo een God te dienen die je zelf gemaakt hebt. Naar eigen wil en eigen gedachten. Hier nu is de zonde, de oude zonde uit het paradijs. Gij zult als God zijn, zei de Satan. Gij zult dan kunnen doen en kunnen laten wat u zelf wil. Gij zult uzelf tot een wet zijn. Niet meer afhankelijk van een hogere wil. Dus God van de troon af en de mens op de troon. Dat is de oude zonde van het paradijs. En die herhaalt zich nog telkens in allen die uit Adam geboren zijn. Waar een mens wat zien wil, daar heeft het geloof in de woorden Gods opgehouden. En waar een mens het zelf kan maken, daar heeft hij afgerekend met God zijn maker. O zeker, de Israëlieten dachten niet anders dat de verering van Israëls God met dat beeld te bedoelen. Want ze zeiden immers, morgen zal de Heere een feest zijn. Maar u kunt menen de ware godsdienst te hebben, terwijl het toch niet anders is dan een eigen godsdienst. Iemand kan Heere, Heere roepen en toch zichzelf dienen. Iemand kan een beeld van de ware God koesteren en toch van die God afkerig zijn. Mozes weet niet wat hij hoort als hij van de berg afkomt. En het is geen liefdeloosheid als hij beveelt dat al die kalveren dienaars moeten gedood worden. Ergert u dan niet aan dit bloedbad. want dan ergert u zich aan de rechtvaardigheid van God. Het is hier niet anders dan een voorbode van de dag der dagen, als de hemelse rechter zelf zal komen om zijn haters eeuwig te straffen. 3000 van het volk werden er met de dood gestraft, zo lezen wij in vers 28. En zij kunnen die trouwe God niets ongerijms toeschrijven, want de Heere is niet alleen getrouw in zijn beloften, maar hij is het ook in zijn bedreigingen. God zou niet rechtvaardig zijn als hij de zonde niet strafte. Maar nu is het de vraag of het genoeg is dat er 3000 gevallen zijn. Want deze 3000 zijn nog maar een klein gedeelte van hen die voor het beeld hebben gebogen. Alleen van de Levieten lezen wij dat ze getrouw waren gebleven. Dus waren er van de andere 11 stammen, naast de 3000, nog veel meer duizenden over die ook de knieën voor het beeld hadden gebogen. Voor hen stond nu de schuld nog open. En daarom moest Mozes tot hen zeggen: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Mozes, de middelaar van het oude verbond, wist dat God te heilig is dan dat hij de zonde kan verdragen. En hoe moest het dan met dat overgebleven ontrouwe volk? Zou de toorn Gods ermee gestild zijn dat de 3000 zijn gestraft? Of zal al het volk dat deze zonde gedaan heeft verdelgd moeten worden? Dat wist Mozes zelf ook niet. En daarom zegt hij in vers 30: doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. En ziet, daar klimt de middelaar van het oude verbond opnieuw de berg op, om de tolk te zijn tussen God en het volk. En om dat schuldige volk te zullen sparen, heeft Mozes een plan bedacht dat hij aan de Heere zal voorleggen. En hij komt in onze eerste gedachte met een aanwijzing. Misschien zal dat de gramschap des Heeren kunnen wegnemen. Hij zal de Heeren een aanwijzing geven. Hij zal God een voorstel doen. En dat in de vurige hoop dat het zal zijn tot behoud van het volk. Die aanwijzing vinden we in de inhoud van zijn gebed. Als hij de Heeren voorlegt in onze tekst: nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Dit gebed bevat eigenlijk twee plannen. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, dat is het eerste plan dat Mozes de Heere voorlegt. Als God de zonde wil vergeven, dan kan het volk gespaard blijven en blijven bestaan. En dan kunnen ze straks de reis weer voortzetten naar het beloofde land. Nu dan, indien gij hun vergeven zult. Hiermee wil Mozes zeggen: Heere, zou het zo niet kunnen? 3000 zijn er al gevallen. Mag dat misschien genoeg zijn? Zou het in uw raad kunnen bestaan dat het overgebleven volk niet uit uw boek gedelgd zal worden? Zou gij hun die zonde willen vergeven? Zo heeft Mozes het gedacht. Hij voelt zichzelf echter niet zeker over dit eerste plan. Want hij weet dat er voor de vergeving der zonde grond moet zijn bij de Heere. En daarom wijst hij de Heere nu ook op zijn tweede plan als hij zegt: doch zo niet, zo delg mij uit uw boek. Als de 3000 uw gramschap niet hebben gestild, o Heere, hier hebt ge mij dan in de plaats van het schuldige volk. Dan ben ik bereid om eeuwig van u verstoten te worden. Laat dat volk leven en dan wil ik voor hen sterven. Geef hun uw zegen. Ik zal dan hun vloek dragen. Wil toch dat volk behouden, dan zal ik verloren gaan. Groot was Mozes toen hij stond voor de farao. Groot was Mozes toen hij het volk door de Rode Zee leidde. Groot was Mozes geduld met het volk. En groot was hij in het altijd smekende pleiten bij God om het volk te behouden. Maar nooit was Mozes zo groot als hier. Hoger kan een mens niet komen dan dat hij zijn leven stelt voor de schuld van een ander. Dieper kan de zelfopoffering niet gaan. Meer liefde kan een mens niet geven. Mozes vraagt om de dood, eigenlijk om de eeuwige dood. Als dan het volk die dood verdiend heeft maar leven mag. Hier staat de middelaar van het oude verbond op zijn hoogtepunt. Hier is borgtocht. Hier is middelaarsliefde. Hier is plaatsbekledend werk van een reine voor de onreinen. Want in dit geval was Mozes rein van de onreinen. En hij stond voor God vrij van deze zonde. En zelf geen schuld hebbende wilde hij de schuld dragen voor een ander. Voorwaar, Mozes heeft zijn volk lief gehad tot in de dood. En nergens in het Oude Testament lezen we een gebed als dit gebed. Maar bij die twee rijen aanwijzingen in deze bede moeten we op onze tweede gedachte even vooruitlopen. Want we weten dat zelfs dit gebed door God is afgewezen. We zullen straks horen waarom. Maar nu letten we er eerst op dat er bij God door een mens niets valt aan te wijzen om van de zonde verlost te worden. Wat de aanwijzing in het eerste plan betreft, o zeker, de gebedsgestalte van Mozes is goed als hij zijn bede aanheft in het 31ste vers met het woordje och. Uit dit ene woordje al spreekt de gestalte van ootmoed, van onderworpenheid en van erkenning dat het recht aan Gods kant valt. Dat is een kostelijke gebedsgestalte, maar ach, een gestalte kan een mens niet redden. Al bukken we nog zo diep voor de Heere, in dat buigen als zodanig kan de grond tot vergeving der zonden niet leggen. Die ootmoed is onmisbaar. Er is geen andere weg om zalig te worden. Die zullen we moeten kennen, want wij hebben God op het hoofd misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. En daarom is er geen beter kleed dan het kleed van de ootmoed. Maar hoe diep een zondaar ook buigen mag, hij kan zijn schuld er niet mee betalen. Een boetekleed is onmisbaar, maar de schuld betalen kan het niet. Nu dan, Heere, zegt Mozes, indien gij hun zonde vergeven zult. Hij buigt zo diep voor de Heere, want als hij dat zegt, dan erkent hij de schuld. Maar één ding kan hij niet geven, en dat is de grond tot vergeving. Hoe moet het dan met het recht Gods, Mozes? Mozes weet dat er voor de zonde een offer moet zijn. En daarom voegt hij er direct aan toe dat hij zichzelf ten offer wil geven. Nogmaals, hoe groot is Mozes hier? Hij wil de voorbiddende priester en tegelijk het offer zijn. Maar Mozes blijft maar een mens. En bij een mens is er geen raad tegen de straf der zonde. Hij kan de Heere plannen voorleggen zoveel als hij maar kan. Hij kan de Heere een offer wijzen, al was het ook zijn eigen leven. Maar als de Heere zelf niet een offer aanwijst, het zal alles van s mensenkant tekort zijn om van de schuld verlost te worden. En dat heeft de grote Mozes ook zelf wel aangevoeld. Want voordat hij de berg opklom, moest hij eerlijk tot het volk zeggen: misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonden. Misschien. En dat is toch maar een wankele hoop. Een twijfelachtige bemoediging. Een zwakke grond, een nevelig uitzicht. Het was ook maar een proberen en dat zal dan ook blijken. Met een misschien komt het er niet. Dat is een strohalm. En zo worden er wat steunsels gezocht om de schuld kwijt te raken. Allerlei aanwijzing wordt er door een zondaar aan de Heere voorgelegd in de hoop dat de toorn van God tegen de zonde gestild kan worden. Het zij voor een ander, het zij voor zichzelf. Wanneer de schuld in ons leven schuld wordt, dan gaan we alles proberen om God tevreden te stellen. Zou het zo niet kunnen? Of zou dat geen grond kunnen zijn? Ze komen met plannen en met offers om aan Gods recht te voldoen. Maar al kwamen ze met hun eigen bloed, en al was het nog voor een ander, het is voor God alles tekort. Hoe meer ze doen om voor God te kunnen bestaan, hoe onmogelijker het wordt. Bij de mensen is er geen raad voor de schuld, want zelfs de grote Mozes is hier ten einde raad. Want het gebed van Mozes, de man Gods, wordt afgewezen, onze tweede gedachte. Toen Mozes deze bede de Heere had voorgelegd, toen zei de Heere tot Mozes: Die zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. Dus de 3000 waren niet genoeg. Ieder die gezondigd had, moest uit het boek uitgedelgd worden. Al leefden de meeste beeldendienaars dan nog wel, het was voor hen slechts uitstel van het komende gericht. De toren van God is niet minder over de levenden dan over de doden. En wat het tweede betreft, dat Mozes zichzelf aanbiedt om voor de zonde te sterven, ook dat wordt afgewezen. Want Mozes was niet bij machte om die zonde last te dragen. Hoe groot hij hier ook zijn mag, hij is toch ook maar een mens uit de mensen. Een lid van hetzelfde geslacht, een kind van de gevallen Adam. Hij kon het ook niet verder brengen dan Jesaja die zei, ik woon in het midden mijns volks. Dat wil zeggen, ik ben niet beter dan mijn volk. Aan de zonde van het gouden kalf had Mozes zelf geen schuld, dat is waar. Maar wat zijn bestaan betreft, hij lag zelf ook in Adam voor God verloren. Hij viel zelf ook onder de toerekening. Hij was een van de velen. Adam was zijn vader en Eva zijn moeder. Dat bleek toen hij op de steenrots sloeg. En al wat Mozes daarboven was, dat was hij alleen maar door genade. Hoe zal hij dan ook de schuld kunnen betalen van een ander? Hij ligt zelf ook verloren voor God. Een afgewezen middelaar. Een machteloze voorbidder. Hij was maar een middelaar van tussenspraak. Hij was een tolk tussen God en tussen het volk. Hij sprak namens God tot het volk en namens het volk tot God. Door hem kwam God tot het volk en het volk tot God. Hij sprak met de Heere als met een vriend, zegt de schrift. Maar een middelaar van tussenspraak is nog geen middelaar van verzoening. Wie alleen middelaar van tussenspraak is, die mist toch nog alles om God het zijne te geven. Hij kan God niet verzoenen en aan de prijs der ziel niet voldoen. Hij mist het reine mensenbloed. En de zonde kan alleen worden betaald met bloed. En dat kon Mozes niet aanbieden. En daarom was hij een machteloze voorbidder. Daarom was hij niet in staat om het volk te redden. Een middelaar van de wet, die de wet wel kon doorgeven, maar de wet niet kon vervullen. En al zou hij zelf geen zonde hebben gehad, dan nog was zijn voorbeden afgewezen. Hij was dan nog slechts een mens geweest. En een mens is te zwak om de toren van God te kunnen dragen. Een mens kan wel schuld maken, maar hij kan geen schuld betalen. Mozes had wel de liefde. Een liefde die niet dieper gaan kon. Er is geen beter herder dan die zijn leven inzet voor de schapen. Maar Mozes had niet de macht om het volk te verlossen. Om een verlossende middelaar te kunnen zijn, dan moeten liefde en macht samengaan. Er is bijvoorbeeld een moeder wier kind in de haven valt. Ze springt haar kind achterna, want ze heeft de liefde om dat eigen kind, om haar eigen leven aan dat kind te wagen. Maar ze heeft niet de macht om dat te doen. En daarom moeten moeder en kind beide verdrinken. En zo stond het met Mozes en het volk niet anders. Als de Heere dat verlossingswerk aan Mozes zou overlaten, dan waren ze beiden, Mozes en het volk, verloren. Hier nu is de nood van het Oude Testament. Mozes voorbeden afgewezen. Mozes komt tot het volk terug met de wet, in plaats van met verzoening. Hij blijft middelaar der wet en niet van betaling. Hij had het zo goed bedacht. Hij had alles bedacht wat er maar te bedenken viel. Maar het kan alleen maar zoals God het bedenkt. Toen viel er van mensenkant niets meer te bedenken. Het volk heeft om het kalf gedanst. En wat nu? Er is geen raad meer. De zaak staat hopeloos, radeloos, machteloos. Dat is de nood van het Oude Testament. Want is Mozes het niet? Kan hij het niet zijn? Maar wie is dan zulke middelaar die ook de macht heeft om God te verzoenen? Is er misschien nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan? Mozes komt terug met de wet en die wet zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. Die wet achtervolgt, die wet bedreigt. Die wet slaat neer en die wet die eist. En die wet is nooit tevreden voordat aan al de geboden is betaald. Hoe dichter die wet tot ons komt en wij tot die wet komen, des te groter wordt de schuld. En des te meer wordt het gezien dat het op rekening zal moeten van een ander. Van een ander die wil en kan wat bij de mens onmogelijk is. Daar staat niet alleen het volk van Israël, doch daar staan wij ook, gemeente, bij een machteloze voorbidder en bij een afgewezen middelaar. Ook wij, want ook wij hebben tegen God gezondigd. En een ander kan ons niet helpen als de dood komt om God te ontmoeten. Dan staan we alleen in het sterven, alleen voor God, alleen voor de schuld. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Al was het een eigen vader of moeder, al was het een eigen kind of broer of zus, al was het de grote Mozes die voor u wilde tussentreden. Wie tegen mij gezondigd heeft, die zal ik uit mijn boek delgen, zegt de Heere. Wij hebben om het kalf gedanst. Wij hebben God, onze maker, vergeten. En wij hebben onszelf tot een God gemaakt. Ga dat maar eens na in uw eigen leven. Het draait alles bij ons om ons eigen ik. En dat is de God die we beminnen en dienen. En daarbij kunnen we ook nog godsdienstige mensen zijn. We kunnen de dienst van de ware God in de mond hebben, maar achter dit masker toch een zelfgemaakte God eren. 3000 waren ervoor gegaan. De grote rest van het volk leeft slechts in uitstel. Zie daar ook onze toestand buiten genade. Hoeveelen zijn er ons reeds voorgegaan in de eeuwige smart? Hun vonnis is rechtvaardig voltrokken. En ze zijn daar waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En ze kunnen daar niet anders zeggen dan eigen schuld, eigen schuld. Maar weten wij nu al dat wij ook eveneens verloren liggen, ook al zijn wij nog in het land der levenden. Als er geen genade tussentreedt, dan leven we slechts in het uitstel van het rechtvaardig vonnis der wet. Het is ons grote ongeluk dat we daaronder zo rustig voortgaan, alsof er nooit een dag komt dat onze maker zal zeggen, geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want God heeft het recht om de zonde te straffen. Een machteloze voorbidder, Mozes komt terug met de wet. Wat nu, o zondaar, die tegen de wet hebt gezondigd? Heeft die wet u wel eens wakker geschud? Bent u wel eens zozeer van uw schuld aan de wet geschrokken dat u nergens rust meer kon vinden? Of leeft u nog maar voort alsof er geen geboden zijn van uw maker? Dan is er een nood in de nood, namelijk dat u niet ziet in welke nood u verkeert. Onder een open schuld rustig te leven, is dat niet verschrikkelijk? Laat u dan eens wakker schudden, onbekeerde zondaar. En maak u er niet af door te zeggen dat u niet kunt, dat is zeker waar, maar toch ligt de volle verantwoording aan uw kant. God doet de mens geen onrecht als hij in zijn wet van ons eist wat wij niet doen kunnen. Want God heeft ons zo geschapen dat we het wel konden. We kunnen niet, maar wij moeten toch. Is dat wel eens uw nood geworden, niet te kunnen en toch te moeten? Want dan verstaat u de nood van het Oude Testament. Een open schuld voor God, waarbij een zondaar zelf niet meer weet hoe hij ooit met God verzoend kan worden. Ze hebben met Mozes alles geprobeerd om het vlak te maken tussen God en hun ziel. Ze hebben alles bedacht en zijn aan het einde met zichzelf gekomen. Zij kunnen niet meer bezien hoe het nu moet. Als er van Gods kant geen wonder gebeurt, dan is het verloren. De Heere zal hun zelf moeten geven wat hij beveelt. En dat is God hun niet verplicht. Ze zullen geen kwaad woord van God kunnen zeggen, ook al moesten ze verloren gaan. Maar wat hen betreft, ze zijn uitgepraat. Ja, geliefde, dan zijn we uitgepraat met al onze godsdienst. Verstaat u dat? De toorn Gods was in Israël over de levenden niet minder dan over de doden. Het was voor de levenden alleen maar uitstel. En in datzelfde uitstel leeft u dan ook, als u ontdekt bent aan de schuld tegenover de heilige wet Gods. Dan zijn er nachten dat u niet durft te slapen, omdat u bang bent dat u niet meer zal ontwaken. Elke dag kan dan het einde van dit uitstel zijn. Elke dag onverzoend te kunnen sterven, onmogelijk van uw kant. En volgens uw waarneming ook onmogelijk van Gods kant. Want de Heere kan geen afstand doen van zijn recht. God kan alles, maar hij kan zijn eigen deugden niet verloochenen. Hij zou afstand moeten doen van zijn eer als hij de zonde niet strafte. God kan zichzelf niet laten krenken en tegelijk vrede hebben met een opstandeling die zijn deugden gekrenkt heeft. Dat nu is de waarneming van een schuldig zondaar. En als hij zo zou moeten sterven, dan zou hij met de dichter van Psalm 119 niets anders te zeggen hebben dan: Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Laten we samen dat vers zingen. Het is Psalm 119, vers 69. Luisteren we nu in onze derde gedachte naar de heenwijzing in dat gebed. Gemeente, het zal u reeds duidelijk zijn dat de voorbeden van Mozes heenwijst naar de grote Mozes, naar Christus, die toen nog geboren moest worden. De voorbiddende Mozes is hier een schaduw van de Christus. Het Oude Testament schreeuwt om het Nieuwe Testament. Want hoeveel dierenoffers er in het oude verbond ook zijn geslacht, al was het zelfs een mensenoffer zoals hier van Mozes, er zal een nieuw verbond moeten komen met een betere middelaar dan Mozes. Deze machteloze voorbede roept om een wonder van de hemel, om dat kind dat buiten de toerekening valt, omdat het van de Heilige Geest is ontvangen. En dat toch onder de toerekening vallen kan, omdat het geboren is uit de maagd Maria. Eén die de liefde had om de hemel te verlaten en om even diep neer te dalen als dat de grootste der zondaren gevallen is. Maar die ook de macht had om een verloren mens uit de stroom der ellende op te trekken. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Nu de mens nooit meer tot God kan komen, nu komt God tot de mens. De Heer heeft zichzelf een brandoffer voorzien in zijn enige geliefde zoon. En die zoon schonk zichzelf. Meer dan Mozes is hier, die met mensenbloed betalen kon omdat hij waarachtig mens was en wiens bloed ook rein was, vrij van het vergif der zonde, omdat hij een rechtvaardig mens was. Ja, meer dan dat, tegelijk God, om de last van de toorn Gods tegen de zonde te kunnen dragen. Deze middelaar komt ook niet met zijn eigen plannen. Hij heeft zijn middelaarswerk niet zelf bedacht, maar in alles gehandeld naar het gemaakte bestek van de Vader. Hij was een wettige borg, door de Vader erkend. Niet een borg waarmee het volk genoegen neemt, doch waarmee God genoegen neemt. Zijn werk berust niet op een misschien, maar wanneer hij uitroept: het is volbracht, dan is daar een vaste en zekere grond voor de vergeving der zonden. Niet alleen een middelaar van tussenspraak is hij, maar ook een middelaar van verzoening. Mozes kon het tenslotte niet verder brengen dan met de wet in zijn handen tot het volk te zeggen dat het een verloren zaak was. Maar deze Mozes is ook een middelaar van verzoening. Als hij opstaat uit de doden, dan zijn zijn doorboorde handen gevuld met genade en waarheid. Hij is geen machteloze voorbidder, want hij kan zeggen: Vader, ik wil. En Mozes kon boven het och niet uitkomen, want Mozes had immers niets om de Heere aan te bieden. Maar deze voorbidder, hij kan zeggen: ik wil, omdat hij alles heeft om aan te bieden wat God vraagt om met een arme zondaar verzoend te worden. Maar wat heeft het hem gekost? Hij heeft ervaren wat het is om uit het boek gedelgd te worden. De vloek der wet was zo zwaar dat hij in Gethsemane vroeg om een andere beker. Het is niet uit te spreken wat hij geleden heeft toen hij aan het kruis van God werd verlaten. Daar schreeuwde hij om zijn God, maar de hemel bleef dicht en de hel stond open, totdat hij alles betaald had. Heeft Mozes wel geweten wat hij vroeg in zijn voorbeden voor het volk? Heeft Mozes het wel geweten wat het is om uit het boek van God gedelgd te worden? De verlorenen weten beter wat dat is dan Mozes het wist. En als er één kon zeggen dat Mozes hierboven zijn krachten uit wil gaan, dan was dat het lijdende en stervende Christus, de betalende borg, de meerdere Mozes. Goddelijke ondersteuning is nodig om die last te dragen. Zo erg is onze zonde, dat God zelf uit de hemel moest komen om de schuld te betalen. Bij de middelaar van het oude verbond en dus bij de wet blijft het een Sinaï van heiligheid, omringd van bliksemstralen. O Mozes, kom dan maar van de berg af. En dan is uit de hemel een meerdere middelaar nedergedaald. Die zal de berg beklimmen voor een volk dat zwaar heeft gezondigd. Voor hem de vloek en voor dat volk de zegen. Voor hem de dood en voor dat volk het leven. Hij uitgedelgd, opdat er namen geschreven konden worden in het boek van zijn verkiezende liefde. Van hen die eeuwig zullen zingen, van Gods goede tieren heen. Omdat die dierbare borg alles goed heeft gemaakt, wat zij hadden verdorven. Dat is de heenwijzing bij de voorbeden van Mozes. Zijn machteloosheid schreeuwt om de Christus. Mozes is tegelijk een voorloper van de Christus. Want uit zijn voorbeden blijkt zo duidelijk dat er een borg nodig is voor de schuld. dat al de duizenden offerdieren goden niet kunnen behagen en dat het Oude Testament zonder het Nieuwe geen zaligheid brengen kan. Dat heeft de middelaar van het Oude Verbond aangevoeld toen hij zichzelf wilde offeren. En zoals het Oude Testament aan het Nieuwe voorafgaat, zo komt er ook in het geestelijk leven een tijd dat Gods geest plaatsmaakt voor het kind Jezus. Immers, wat zal een mens met Jezus doen, indien hij niet eerst bij Mozes geweest is? Dan is er geen plaats voor, dan is er geen werk voor hem. Voordat de borg betekenis krijgen kan, moeten wij een schuldenaar worden onder de wet. Is het volk van Israël verdelgd geworden toen Mozes van de berg terugkeerde? Mozes kwam immers terug met de wet en zonder hoop. Wat viel er dan nog te verwachten? En toch, het volk is niet uitgeroeid. Maar de Heere zei nog tot Mozes: leid dit volk. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Tegen het welverdiende oordeel in, mocht het volk nog onder de wolk van Gods bemoeienissen voortreizen. Hoe is dat mogelijk? Heeft de Heere daar dan zijn recht vergeten? Nee, de Heere vergeet zijn recht niet. Maar God gaf nog uitstel, opdat het volk toch nog genade zou kunnen vinden. Die genade was er niet op grond van Mozes voorbeden, maar die lag in de komende Christus. Ook in het Oude Verbond was elke kruimel van genade een vrucht van zijn lijden en sterven, al zei het dan ook bij voorbaat. 3000 waren er gevallen. Al de anderen ontvingen uitstel. Met welke bedoeling? Dat dit uitstel, dat dit afstel zou worden. Want er was nog genade bij God die Christus door zijn zoenbloed verwerven zou. Daarom is de genadetijd zo kostelijk, gemeente. Genadetijd, het wil zeggen dat er bij de Heere nog uitstel is. De levenden ook onder het oordeel, dat hebben we gehoord. En daarom wordt er wel eens gezegd, terecht, dat we niet verloren gaan, maar dat we reeds verloren liggen. Maar de levenden ontvangen nog roepstemmen van genade. Zij zijn hierin bevoorrecht boven de doden, omdat God het hun nog toeroept: ik heb geen lust in uw dood. Waarom zijt ge dan nog niet in de dood gestort, onbekeerde zondaar? Is het omdat u beter bent dan de velen voor wie het nu te laat is? Waarom kan het nog wel voor u? Dat is alleen omdat God onderscheid maakt waar het van nature niet is. Wat doet gij nu met die kostelijke genadetijd? U bent niet beter dan de verlorenen. Maar degenen die behouden zijn, zijn ook niet beter dan u. Het kan daarom nog bij de Heere, uit vrije genade alleen. De meerdere Mozes staat nog te wachten op een schuldig mens. Er is een borg voor de schuld, als er dan maar schuld is. Als er dan maar werk voor hem is. Hebt u schuld voor hem? Hebt u werk voor hem? We kunnen voor deze borg niet te slecht zijn, wel te goed, te braaf of te vroom of te godsdienstig. En waar die nood gekend wordt, daar krijgt dit evangelie betekenis. Daar is een deur der hoop in het dal van Achor. Daar zullen de treurenden getroost worden. En daar zal hen worden toegeroepen: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Hij is gekomen die meer is dan Mozes. En daar zal hij te vinden zijn waar de middelaar van het Oude Verbond het niet meer kon. Hij zal overal te vinden zijn waar het recht Gods hem zoekt. Hij zal te vinden zijn waar een zondaar voor God gevonden moet worden, in eigen machteloosheid om aan eigen schuld te betalen, onder de vloek van Gods heilige wet. Is er hier iemand die met zichzelf aan een einde is? Is er hier een zondaar die schuld aan God heeft? Is er hier een mens die alles al geprobeerd heeft om met God verzoend te worden? En is het alles mislukt? Hou dan toch maar moed. Want wat God niet om u kan doen, kan hij nog doen om die meerdere Mozes. Dat is een pleitgrond die niet wankelen kan. Dat is een pleitgrond die nooit afwijst. De heenwijzing in het gebed van Mozes. Ja, de voorbeden van Mozes wijst heen naar de enige voorbidder die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zijn gebedswerk gaat door, ook als zij niet meer bidden kunnen. Zijn voorbeden heeft kracht, ook als zij niets meer hebben om de Heere aan te bieden. Bekommerden en zuchtenden, aangevochtenen en hopelozen in uzelf, kunt u geen plaats op aarde vinden waar de rust voor uw ziel gesmaakt wordt? Is het met de psalmdichter geworden, ik wou vluchten maar kon nergens heen? En staat u overal voor God in de naaktheid van uw zonde? Met de stem van Gods heilige wet in een brandend geweten, dat u altijd maar achterna roept, waar zijt gij? Hier nu is een heenwijzing voor u. Voordat Jezus geboren werd, was er geen plaats voor hem in de herberg. Hij mocht geen plaats vinden, opdat er voor een arme zondaar nog plaats zou wezen bij God. Hij werd in doeken gewonden en later moest hij ook die doeken nog verliezen. Naakt aan het kruis, opdat er voor een naakte zondaar bedekking zou zijn bij God. Hij schreeuwde naar God aan het kruis. Hij was van God verlaten, opdat hij een zaligmaker zou kunnen zijn in de rampzaligheid van een ander. Hier is troost voor troostelozen. Hier is hoop voor hopelozen. Hier is zaligheid voor rampzaligen. Hier is de meerdere Mozes die afstel maakt van het uitstel. Want hij zelf heeft het vonnis gedragen. En hij is zo gewillig om een zondaar te verlossen, dat hij zichzelf aanbiedt als hij zegt, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hou dan maar op met dat klimmen op die zelfgemaakte ladders om bij Jezus te komen, want hij wordt in de laagte gevonden. Verliezen moet gij om hem te vinden. Omlaag, want hij komt voor slechte mensen. Die zijn een voorwerp voor Christus. O schuldigen in ons midden, die Christus kan nog wat met u doen. Hij kan u nog gebruiken, hij wil u nog zaligen. Hij wil behouden dat verloren is. Rijken worden ledig weggevonden, maar armen zal hij met goederen vervullen. De rijke jongelingen gaan bedroefd van hem weg, maar tollenaren en zondaren die neemt hij aan en neemt hij over. Vader, zegt hij, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij heeft alles voor een zondaar die niets heeft, een arm geworden Jezus om armen rijk te kunnen maken. Een arme Jezus voor God, een rijke Jezus voor zijn volk. Zij missen alles in Mozes, zij vinden alles in hem. Zo wordt ge dan geleid op de volk des Heren, op de school van Mozes en op de school van Christus. Op de school van Mozes moet ge verloren gaan, want wat u ook probeert, Mozes komt terug met de wet. En hoe harder u werkt op de school van die wet, hoe meer u zichzelf eruit werkt. Op die school van Mozes gaan ze niet vooruit, maar steeds achteruit. Ze bevorderen niet naar een hogere klas. Integendeel, ze komen al dichter bij het cijfer nul. Het gaat naar beneden. Het blijft zakken. Ze worden groter zondaar in plaats van kleiner. Tot ze zo diep zakken dat er geen hoop meer is. En o wonder, daar begint nu de school van Christus. Om op die school gebracht te worden, daarvoor hadden ze Mozes nodig, want de wet is een tuchtmeester tot Christus. Ze hebben het niet kunnen bezien, maar het is toch waar dat Gods lieve geest verloren liet gaan in Mozes, om in Christus te behouden. Mozes maakt plaats voor Christus. Mozes kwam terug met de wet, maar Christus komt met het evangelie. Hij is gekomen om armen het evangelie te verkondigen en te genezen de gebrokenen van hart. Einde van het Oude Testament. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Begin van het Nieuwe Testament, dat zondaren om niet gerechtvaardigd worden zonder de werken der wet. Want dat borgwerk rust niet op een misschien. Nooit heeft iemand te vergeefs gesteund op die meerdere Mozes. En nu is hij verhoogd aan de rechterhand des Vaders. Daar is hij de almachtige voorbidder voor machteloze bidders. En hoe meer gij uw eigen machteloosheid beleven mag, des te meer zult gij bediend worden uit zijn voorbiddend werk. Vraag dan maar veel om de beleving van uw eigen machteloosheid. Daarin komt Christus aan zijn eer. En als Christus aan zijn eer komt, dan brengt dat altijd uw zaligheid mee. Totdat dat volk geen voorbidder meer nodig zal hebben. Als zij verlost zullen zijn van de zonde. Want nog eenmaal zal hij komen om zijn volk uit de aardse woestijn thuis te halen. Dan zullen zij eeuwig zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dat geven ons de Heere. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, daar zal nou de eeuwigheid voor nodig zijn. Om van dat wonder te zingen. Dat u omgezien hebt naar een zwarte bruid die wit gewassen is door het dierbaar bloed van Christus. En zo gaf u het ons dat we vanavond hier in uw huis mochten zijn. We mochten onderwijs ontvangen hoe een schuldig volk vrijgesproken kan worden door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die zo laag wilde afdalen om een middelaar te zijn voor een schuldig zondaarsvolk. Een middelaar van tussentreding zoals Mozes, maar ook een middelaar van verzoening. En zo is er maar één. En die ene naam gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden, die is ons weer aangewezen en aangeprezen. En wil u geven dat wij dan ernst zullen maken met de dingen van de eeuwigheid. Het leven is kort en de dood wenkt ieder uur. We zien het om ons heen. En zegent u dan deze gelezen woorden, opdat we ons mogen leren haasten en spoeden om onze levens wil. Geef ook uw volk en kinderen dat ze Nora weer eens mogen zien op die verhoogde middelaar, die gezeten is aan uw rechterhand om voor zijn volk te bidden. Daar gaat toch hun hart naar uit. En in hem ligt toch het leven van hun ziel. Dat dan ook zij zich weer eens bij vernieuwing zich aan u mogen toevertrouwen. Heer, wil u het geven uit genade alleen. We danken u voor uw hulp en uw bijstand en alles wat u gaf om zo nog onder uw woord te mogen zijn. We vragen u of dat u met ons wil zijn als wij van hier gaan. Spaar en draag ons nog. En breng ons veilig thuis, en dat vragen we u. In de genadige vergeving van al onze zonden en schuld. En dat om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoop tot de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. zegenen u met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen zij al de eer. Amen.